De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
Welkom bij een speciale aflevering van BNR Beurs. Een die helemaal in het teken staat van de val van Silicon Valley Bank en de andere banken die in de afgelopen dagen omvielen.
We kijken hoe het zover heeft kunnen komen en ook bespreken we of de noodmaatregelen van de Amerikaanse overheid voldoende zijn om een bankencrisis te voorkomen. En je hoort of de Amerikaanse problemen naar Europa kunnen overslaan.
Ja, de schrik zat er vandaag goed in op de Amsterdamse beurs. De AEX sloot ruim 2% in de min, net boven de 727 punten. Vooral banken en verzekeraars die moesten eraan geloven. Aegon bijna 6,5% lager. ING verloor bijna 6%. NN Group bijna 5%. En in de midcap verloor ASR ruim 6%. En ABN AMRO ging met 4,7% naar beneden. Nou, het zijn uitslagen die we al een tijdje niet meer hebben gezien. Genoeg te bespreken dus. En dat doen we met Justin Blekemolen van Online Broker Links.
Het is de dag na het hectische weekend. Op vrijdag ging Silicon Valley Bank failliet. Gisteren Signature Bank. En eerder die week ook al Silvergate. 3 banken in 1 week tijd. En dat deed terugdenken aan de financiële crisis van 2008.
The biggest bank collapse since the 2008 financial crisis. And it shut down today. It's called Silicon Valley Bank, and it is one of the tech industry's largest lenders, also lends to individuals across the country. It is now under control of the federal government. It was a sudden implosion, and it came after a run on deposits.
Some other news to tell you about tonight, this developing story. People worried about their money, and for good reason. Financial regulators shut down New York-based Signature Bank in a move designed to slow down a banking crisis 2 days after the collapse of Silicon Valley Bank in California.
During the financial crisis, there were investors and owners of systemic large banks that were bailed out, and we're certainly not looking. And the reforms that have been put in place means that we're not going to do that again.
De laatste was Janet Yellen, minister van Financiën. De Amerikaanse regering gaat dus niet zoals in 2008. Banken redden met belastinggeld.
Ja, voor mij was het wel een beetje een soort van flashback naar 15 jaar geleden, toen ik voor de financiële journalistiek koos. Maar dat was ver anders, denk ik.
Nou ja, ik zat toen nog niet in de journalistiek, maar in de schoolbanken. Ik heb dat natuurlijk wel meegekregen. En vooral die hele nasleep natuurlijk, want dat duurde jaren. En dus nu ook weer een gek weekend. Wat is jou het meeste bijgebleven?
Nou, een bizar detail. Over enkele uren voor het faillissement, toen werden er nog doodleuk bonussen uitgedeeld aan het personeel van Silicon Valley Bank. Bonussen die liggen tussen de $12,000 en $140,000, afhankelijk van de functie. En er werden aandelen verkocht. De CEO, Craig Becker bijvoorbeeld, die cashed $2 miljoen net voor de val van de bank. Maar in de maanden ervoor werden al best wel grote plukken aandelen verkocht door de directie.
En wat verdiende die daarmee?
CFO die verkocht voor $700,000, de CMO voor $800,000. En als je dus alles bij elkaar optelt van de CEO, dan hield hij daar ruim $3,5 miljoen aan over. Dus die had het goed. Ja, je kan zeggen, Justin, mensen die hebben recht op een bonus. Maar net voor die val aandelen verkopen. Ik zag allemaal woedende reactie op Twitter, ook van beleggers. Snap je dat ze boos zijn daarover?
Ja, zeker. Dat lijkt me niet het meest handige moment. En het ruikt ook een beetje naar voorkennis.
Ja.
Een ander opmerkelijk ding is dat bijna de helft van de Amerikaanse startups bij deze bank bankierde. 10.000 techbedrijven die werden daarom getroffen en vreesden ook aanvankelijk dat ze die salarissen niet meer konden betalen. Dus ze waren afhankelijk van één bank, deden niet aan risicospreiding en bovendien hadden ze vaak hele hoge bedragen bij die Silicon Valley Bank geplaatst die ook niet gedekt waren door die Amerikaanse variant van het depositogarantiestelsel.
Ja, en ik vind het dan ook wel weer bizar van die bank en van die toezichthouders dat bijna de helft van al die startups bij één bank zat.
Gek, hè?
Ja. Justin, Signature Bank is na cryptobank Silvergate en startup bank de Silicon Valley Bank, heel veel banken achter elkaar, de derde Amerikaanse bank die omvalt in een week tijd. Hoe konden zoveel banken in een week tijd omvallen?
Nou ja, eigenlijk door blinde paniek. Hè. Nou, vorige week bleek dat ze zo'n 2 miljard dollar wilden ophalen. Uh-huh. Om eigenlijk verliezen die ze hadden geboekt op hun obligatieportefeuille te dichten. Maar een aantal banken die daar bankierden, die kregen daar ook weet van. En die raakten eigenlijk in paniek. En daardoor ontstond eigenlijk een klassieke bankrun. Ontzettend veel bedrijven begonnen hun geld weg te halen. Er werd binnen 24 uur tijd voor meer dan 40 miljard dollar van de bank gehaald. En ja, met ons huidig systeem van fractioneel bankieren, dat wil zeggen dat een bank maar een deel van zijn tegoeden die gestort zijn bij de bank aanhouden in kas. Mm-hmm. Ja, dan val je al heel snel om. Want 40 miljard was geloof ik 1/4 van de totale deposito's die ze hadden. Nou ja, zo'n bank die houdt meestal maar zo'n 5% aan deposito's in kas.
Dus dan is er dus geen houden aan. En er wordt wel gelijk met vingertjes geweest. Maar is het te zeggen dat iemand verantwoordelijk is voor de chaos? Je zei op een gegeven moment, die banken zorgden ervoor dus dat die bank ten onder ging. Maar is er ook een verantwoordelijke voor die chaos?
Nou ja, in principe zijn er meerdere mensen die je verantwoordelijk zou kunnen houden. Kijk, in eerste instantie heeft Silicon Valley Bank wel enorm veel risico genomen. Anderzijds is die bankrun echt ontstaan doordat een aantal van die techbedrijven anderen gingen waarschuwen dat het niet zo goed ging met Silicon Valley Bank. En die hebben elkaar eigenlijk een beetje opgejut. En daardoor is die bankrun ontstaan. Dus je kan ook eigenlijk zeggen dat diegene die bankruns veroorzaakt hebben ook wel de schuldigen zijn in deze.
Ja, en hoe zit het met de toezichthouders bijvoorbeeld? Hebben die wel goed een oogje in het cel gehouden?
Nou ja, kijk, in principe voert ook de Amerikaanse toezichthouder voert jaarlijks zo'n stresstest uit. Hè, waarbij ze bekijken of de banken voldoende tegen een stootje kunnen. Ja. Maar ja, in dit geval ligt het natuurlijk wel iets anders. Een bankrun, die kan je eigenlijk nooit tegenhouden. In feite is iedere bank vormt het risico dat er een bankrun.
Ja, daar kan je wel stresstesten optuigen, sorry. Maar een bankrun kan je niet echt in het scenario.
Nee, in principe is geen enkele bank daartegen bestand. Nee. En dat heeft gewoon simpelweg te maken met de manier waarop wij het bankenstelsel hebben ingericht. Hè. Dus fractioneel reservebankieren. En ligt het vertrouwen bij onder andere de overheid. En inderdaad dat de toezichthouders wel voldoende eisen stellen eigenlijk. Ja.
En Justin, over verantwoordelijkheid gesproken, want je hebt ook nog klanten die natuurlijk zaken deden met die bank. Ik zei net al, bijna de helft van die Amerikaanse start-ups die zat bij die Silicon Valley Bank. Ja, is daar ook niet gewoon een bepaalde verantwoordelijkheid? Want risicospreiding, daar was in dit geval bijna geen sprake van.
Nee, dat is inderdaad zeer opvallend te noemen. De Silicon Valley Bank, de naam zegt het al een beetje, Silicon Valley. Ja. Dat is dan natuurlijk de bijnaam voor de regio in San Francisco, waar al die start-ups gevestigd zijn. Ook grote naam hoor, iedereen heeft daar zijn hoofdkantoor. Apple, Tesla, Google en dergelijke. Maar het was ook echt de bank waar zo'n beetje iedere start-up en scale-up aan het bankieren was. En dat had ook wel een beetje te maken met eigenlijk de gunstige voorwaarden die de bank gaf aan dit soort start-ups. Je kon vrij eenvoudig een lening krijgen bij de Silicon Valley Bank, terwijl andere banken dit soort start-ups wellicht geen geld hadden willen lenen. Dus het is ook een beetje bijna een dorp, hè, dat Silicon Valley Bank. Een beetje trendy was het, een beetje hip om daar te gaan bankieren. Dus zo'n beetje iedere start-up zat daar. En dat heeft wel een verhoogd risico gevormd voor de Silicon Valley Bank.
Nou, laten we kijken wat de Amerikaanse overheid en toezichthouders allemaal hebben gedaan dit weekend. Om te beginnen met de overheid. Die nam de controle over bij zowel Signature Bank als Silicon Valley Bank. Maar hoe werkt dat? Hoe ziet die operatie eruit?
Nou ja, je hebt eerst gewoon te maken met een depositogarantiestelsel. Dat in de VS wil dat zeggen dat iedere klant met een account heeft eigenlijk kan voor $250.000 aanspraak maken bij de overheid. Maar goed, bij de Silicon Valley Bank zaten vooral eigenlijk bedrijven. En particulieren hebben niet zo snel al meer dan 250.000 op de bank.
Maar bedrijven wel.
Bedrijven natuurlijk wel. En dat is ook echt het nadeel van deze situatie. Want volgens mij was maar zo'n 3% van alle tegoeden is onder de 250.000. Dus enorme hoeveelheid geld wat er eigenlijk nu kwijt is. Of in ieder geval waar de overheid voor moet bij gaan springen. En dat gaan ze onder andere doen door gewoon eigenlijk te fungeren als lender of last resort. Zij zeggen, we gaan alle het goede, ja, daar staan ze eigenlijk garant voor. En daarmee hopen ze natuurlijk die paniek een beetje weg te halen bij de klanten. En daarnaast hebben ze ook nog een bepaalde programma gelanceerd, een Bank Term Funding Program. En daarmee willen ze eigenlijk tegen gunstige voorwaarden leningen verstrekken aan andere banken die ook mogelijk in
problemen komen. Maar dat is samen met de Fed, toch?
Dat is samen met de Fed, ja.
Maar dan staan ze garant, zeg je, voor die klanten. En dat gaat echt om tientallen miljarden. Het is natuurlijk inderdaad om het vertrouwen terug te krijgen. Maar in het ergste geval, ze zeggen de hele tijd, de belastingbetaler gaat er niks van merken. Nou, als het misgaat, dan merkt de belastingbetaler daar toch sowieso wel wat van?
Ja, kijk, in principe hebben ze gewoon best wel veel tegoeden. Want tegenover die deposito staan natuurlijk wel allemaal beleggingen in obligaties. Nou, die zijn wel sterk in waarde gedaald. Nou, daar hebben ze dus wat moeten verkopen om mensen te kunnen uitbetalen, om die bedrijven te kunnen uitbetalen. Nou, dat was dus vorige week een tekort van 2 miljard dollar. Mogelijk is dat tekort iets groter, maar de Fed, de Amerikaanse overheid, heeft een depositogarantiestelsel. En in dat fonds zit eigenlijk ruim 100 miljard dollar. Dus ze hebben eigenlijk ruim voldoende in kas om bij te springen. Maar uiteindelijk krijgt ook de belastingbetaler wel een deel van de rekening voor ze kiezen. Dat depositogarantiestelsel wordt gevuld door de banken. Uiteindelijk zullen banken misschien dan weer de rentes gaan verhogen, of de commissiekosten verhogen.
Ja, en die Amerikaanse schatkist, dat is ook een beetje de rugdekking toch van uiteindelijk ook weer dat depositogarantiestelsel.
Ja, zeker, want die moet dus ook weer opnieuw worden aangevuld. Dus je zult wel zien dat banken daarvoor weer misschien wat hogere kosten gaan rekenen bij de klanten. Dus uiteindelijk zijn ook andere banken de dupe. En bovendien zie je ook dat de rentes nu hard kelderen. En de verwachting voor het beleid van de rente is ook 180 graden gedraaid. Ze rekenen nu zelfs op renteverlagingen alweer snel eerder dit jaar. En dat kan ook zomaar betekenen dat de inflatie langer hoog blijft. En dan heeft de hele Amerikaanse economie en dus alle consumenten hebben daar dus last van. En
tijdens de financiële crisis van 2008 werden die aandeelhouders schadeloos gesteld op kosten van die belastingbetaler. Nu kunnen ze fluiten naar geld.
Ja, dat doen ze nu wel anders inderdaad. Ze zeggen gewoon, de aandeelhouder die is zijn geld kwijt. Er wordt echt eigenlijk alleen maar de klanten, de bedrijven worden gecompenseerd.
Ja, maar dat was ook niet alles. Ook de Amerikaanse Centrale Bank die kwam in actie. Er werd een soort van noodfonds opgetuigd door de Fed. Een pot met 25 miljard dollar. Daar kunnen banken dan aankloppen als ze dringende behoefte hebben aan cash. Toen dacht ik, 25 miljard dollar, dat is voor ons natuurlijk heel veel geld. Klinkt een beetje weinig.
Ja, dat klinkt weinig, maar dat is natuurlijk wel als aanvulling op dat depositogarantiestelsel. En in principe, de Fed staat natuurlijk ook garant. En de Fed heeft natuurlijk één machtig middel. Ze kunnen geld bijdrukken, dus in principe is er altijd voldoende geld.
Ja, dus dat ze zeker weten dat het goed komt.
En vandaag roept ook president Biden op tot strengere regels.
I'm going to ask Congress and the banking regulators to strengthen the rules for banks to make it less likely this kind of bank failure would happen again.
Zijn die strengere regels nodig, Justine?
Nou ja, dat blijkt wel. Hè. Afgelopen week is dat wel gebleken. Wat opvallend ook, ik las ook natuurlijk dat Trump in zijn periode zelfs die strengere regels juist weer wat soepeler heeft gemaakt. Mm-hmm, ja. Ze wordt nu ook wel een beetje met een vingertje gewezen naar Trump. Dat het onder andere zijn schuld is. En ik denk, zolang dit soort dingen gebeuren, dan zullen strengere regels nodig moeten zijn.
Maar kun je ook met strengere regels dit soort dingen kun je toch niet voorkomen? Waar we het begin van de uitzending over hadden, een bankrun. Ja, hoe kun je daar dan uiteindelijk op anticiperen? Ook niet met strengere regels, lijkt me.
Nee, kijk, in principe kan je regels gaan stellen. Die zijn er wel, hè, wat betreft solvabiliteit en liquiditeitseisen. Maar je zou ook regels kunnen stellen in het kader van wat voor beleggingen en in hoeveel wordt er belegd in bepaalde risicovolle obligaties en dergelijke. Ja, ik in hoeverre, met wat voor regels er nu op de pop gaan komen, dat is lastig te zeggen. Maar inderdaad, wat er zei aan het begin van de uitzending, in principe is elke bank gevoelig voor een bankrun.
Ja. Ja, nou kun je zeggen strenge regels. Je kunt ook zeggen geen paniek, het is veilig, zoals Janet Yellen deed.
What I do want to do is emphasize that the American banking system is really safe and well capitalized. It's resilient.
Eén klein ding, voordat jij je vraag stelt. Ik ben vroeger beurscommentator geweest in de ochtend en dan moest ik altijd naar deze analyses luisteren. En ik ben zo blij dat we Paul hebben. En niet met Janet Yellen, want die heeft me zo eens een keer in slaap gesukkeld.
Het zijn fijn dat dit quotejes van max 10 seconden zijn.
Schrikkelijke spreekster.
Mocht je in slaap gevallen zijn, wakker worden. Ze zegt dus, geen paniek. Ja, ze kan ook niks anders. Maar zorgt zo'n opmerking, plus al die maatregelen die we hebben gezien, ook voor rust op de markten?
Nou, ja, dat nog niet echt. Nou, eigenlijk als je kijkt naar de aandelenmarkten, de indices, volgens mij stond de Nasdaq zelfs weer in het groen net. Maar je ziet wel echt duidelijk een vlucht naar veiligheid. Want obligaties, ja, die gaan echt door het dak vandaag. De rentes, ja, die bewegen omgekeerd evenredig. Die donderen echt ongekend snel omlaag. Volgens mij stond de tweejaars Amerikaanse staatslening vorige week nog boven de 5%. En naderde hij vandaag de 4%. Ik las ergens dat dat, geloof ik, de snelste daling is sinds 1987. Toen tijdens de beurskracht van destijds natuurlijk. Dus ja, je ziet wel dat er echt paniek in die markt zit.
Ze hebben ook natuurlijk alle kanonnen ingezet. Dus ze zetten de minister van Financiën in, Janet Yellen. Ze hebben de Fed met Powell. Ze hebben Biden die een extra toespraak houdt. Dan moet er natuurlijk rust uitstralen. Aan de andere kant denk je, wow, als al die mensen nu wat moeten zeggen,
moet er wat aan de hand zijn.
Moet er ook wat aan de hand zijn. Misschien zorgt het ook omgekeerd voor paniek, zou je kunnen zeggen.
Nou ja, inderdaad. En je ziet ook wel dat die paniek enigszins overslaat, hè, naar andere banken. Want als we kijken naar het beursbeeld vandaag, dan zien we ook andere banken. Hè, Western Alliance, First Republic. Ja, die stonden volgens mij net bij opening zo'n 80% lager. Dus ja, er is zeker nog niet, alle onrust is zeker nog niet weggenomen. En ik denk dat, ja, dat er vooral nu naar gekeken wordt naar welke banken hebben nog meer zo'n laag percentage gedekt door het depositogarantiestelsel. En wat me ook opviel, dat je een aantal van die banken die nu zo fors lager staan, ja, die bankieren ook veel of zijn zelfs gevestigd in Californië. En dus ja, kijkt de markt natuurlijk van, hebben die ook relatief veel start-ups als klanten in het bestand?
Nou ja, daarover gesproken en ook over andere banken. Want ik zag een artikel van Matthijs Bouwman, econoom, en die zei, als het rentepeil stijgt, dan zie je wie er kan zwemmen. Nou, de Silicon Valley Bank die ging na een half uurtje water trappelen, zo schrijft hij, kopje onder. Maar wie volgen er nog meer? Volgen er nog meer banken, denk je?
Nou ja, mogelijk die First Republic Bank, die zit ook wel aardig in de problemen, maar die hebben wel afgelopen weekend gezegd van, nou, ze hebben wat liquiditeit gekregen van de Fed. En in principe heeft de Amerikaanse overheid samen met de Fed natuurlijk nu gezegd, ja, we dekken gewoon alle tegoeden. Dus in principe is er geen reden meer voor paniek. Maar ja, als de Amerikaanse consument toch in paniek raakt en al zijn geld begint weg te halen bij bepaalde banken, ja, dan kan het toch uiteindelijk weer zorgen voor dat die banken failliet, dat die omvallen.
Dit weekend bleek al dat de Amerikaanse problemen ook Nederland raken. Het Leidse biotechbedrijf Pharming heeft voor tientallen miljoenen op de rekeningen van Silicon Valley Bank staan. Gaan meer Nederlandse bedrijven of zelfs banken last krijgen?
Maar eerst gaan we kijken wat er op Wall Street gebeurt.
BNR Beurs.
En daar zie ik opmerkelijk groene borden. De Dow Jones 0,3% hoger, de S&P 500 0,4% hoger en de Nasdaq die staat bijna 1% in de plus.
Opvallend.
Dat is opvallend, Justin. Waarom schieten die koersen omhoog?
Ja, dat is lastig te zeggen nu. Ze stonden ook vanochtend bij de futures stonden ze natuurlijk ook al hoger. En uiteindelijk ging het toch weer lager. Omdat ja, er is natuurlijk ook veel onzekerheid nu inderdaad. Wij vragen ons ook af, gaan er nog meer banken omvallen? Maar ja, voorlopig denkt de markt dus wel dat het ergste achter de rug is.
Ja, en dan wil ik er ook nog wat regionale banken uitpakken, want die vallen wel op in negatieve zin. Je noemde het net al, First Republic Bank, die staat ruim 60% lager. Alliance Bancorp staat 50% lager. En PacWest Bancorp een derde lager. Dus dat zijn wel forse verliezen.
BNR Beurs.
Ja, ik zei het al, het lijkt vooralsnog een Amerikaans probleem. Kan dit ook in Nederland gebeuren?
In principe wel. Bankruns kunnen ten alle tijden voorkomen. Het is best wel grappig, want naast mijn werk bij Links geef ik ook les op de HVA. En onder andere gaat het daar over het monetair beleid en geld. En in de eerste les heb ik gesproken met de studenten over bankruns en over hoe geld werkt.
Ah, ziener.
Ja, en toen heb ik, dat is ongeveer een maand geleden, toen heb ik gezegd, nou, bankruns, ja, Die zullen nu niet meer zo snel voorkomen.
Hebben ze allemaal de docenten, hebben ze geappt nu?
Nou, ik zie ze woensdag weer, dus ik ben benieuwd.
Je mag wel nog terugkomen nu.
Ja, ik denk het nog wel. Maar bankruns zijn iets van alle tijden. Want we bankieren nu ongeveer een paar eeuwen. En eigenlijk hebben we talloze keren bankruns gezien. Natuurlijk in de recente historie was het de laatste keer 2008. Nou, niemand had denk ik gedacht dat het nu weer zo snel zou gebeuren. Ja. Maar in principe, kunnen die bankruns ten alle tijden voorkomen? Er zijn natuurlijk wel maatregelen genomen, zeker na de financiële crisis in 2008, om dit soort bankruns te voorkomen. Ten eerste zetten banken natuurlijk met roekeloos gedrag hun eigen voortbestaan op het spel. Dus daarmee zou je in principe zeggen van, nou, ze zullen niet ongekend, oneindig veel risico lopen. Want anders gaan ze zelf failliet. En ten tweede heb je natuurlijk die toezichtseisen van toezichtshouders. Omtrent liquiditeit en solvabiliteit. Ja, maar nog steeds zit je natuurlijk wel met dat factioneel reservebankieren. Dus ja, meestal heb je maar ongeveer 5% in kas. Dus ja, als meer dan 5% naar de bank toe gaat, meer dan 5% van het geld wordt opgevraagd, ja, dan heb je eigenlijk al te maken met liquiditeitsproblemen.
Ik wil met jou nog even naar de rol van de Fed, want de Silicon Valley Bank die kwam mede in de problemen, ook door de opgelopen rente. Mm-hmm. Hoeveel kun je daar de Fed de schuld van geven?
Ja, het is natuurlijk wel makkelijk om naar de Fed te wijzen. Maar
Kunt misschien zeggen, ze hebben te weinig oog gehad voor de gevolgen van het opschroeven van die rentes.
Ja, maar je kan ook zeggen, die banken hebben te weinig rekening gehouden met hoge rentes. Terwijl eigenlijk zo'n beetje iedereen wel wist dat eraan zat te komen. Hè. Jerome Powell heeft heel lang gewaarschuwd dat de rente omhoog zou gaan. In dat opzicht zou je kunnen zeggen, Silicon Valley Bank en misschien nog een aantal banken hebben gewoon te veel risico genomen. Zeker als je kijkt naar dat klant. Bestand van Silicon Valley Bank. Startups komen sowieso eerder in de problemen met hoge rentes. Nou, dat hebben we gezien. En grotere en stabielere banken hebben dit probleem niet. Dus ja, ik zou zeggen dat het eerder de schuld is van die banken zelf dan van de Fed.
Je had het net al over die renteverhogingen. Gaat die er nog komen? De volgende keer, de eerstvolgende vergadering.
Nou, dat is wel grappig om te zien. Er is heel veel onrust in die markt over die renteverhoging. Een maand geleden dachten we 25 basispunten erbij. Nou, vorige week draaide dat helemaal naar 50 basispunten. En nu is het helemaal weer gedraaid naar niets of misschien 25 basispunten. Goldman Sachs denkt zelf dat er geen renteverhoging meer aankomt. En als je kijkt naar de markt, ja, dan denken ze dus eigenlijk, zo'n kwart denkt dat de rente op 22 maart onveranderd blijft. 75% denkt nog wel 25 basispunten.
Maar het gaat dan over de Fed.
Ja, over de Fed. Ja, maar als je nog iets verder kijkt later dit jaar, ja, dan gaat de markt er zelfs weer uit dat de rente aan het einde van het jaar zelfs weer onder de 4% duikt.
Ja, dit was hem. Dank, Justin Blekemolen van Online Broker Links. Goed dat je er was.
Graag gedaan.
En succes woensdag met het college.
Dank je wel.
Ja, dus het einde van deze speciale aflevering over alle bankproblemen in de Verenigde Staten. En dan nog een tip, en die komt zoals gewoonlijk van Corné van Zijl. En die gaat deze keer over de persoon die het beursbedrijf leidt waar jij een aandeel van koopt.
Beleg altijd in een bedrijf die een idioot zou kunnen leiden. Want op een kwade dag komt die idioot.
Tot morgen.
Tot morgen.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.